Ik kreeg van de week een boekje in handen. Nou, nee, dat zeg ik verkeerd. Dat is een boekje, dat heb ik een keer van Sinterklaas gekregen. En het is niet een boekje wat ik hier sta aan te bevelen. Er was alleen een titel en die sprak me aan. Op zoek naar een Nederlandse identiteit. En toen had ik de titel voor mijn preek. Ik was al voortdurend bezig met deze preek. Voortdurend bezig met het lezen van Petrus. En ik had al een titel bedacht en die had ik weer weggezet. En toen dacht ik, oké, wie zijn wij in Christus? We gaan met Petrus op zoek naar onze christelijke identiteit en bestemming. En ik baseer me vanmorgen op de eerste brief van Petrus, de hoofdstukken 1 en 2. We bestuderen deze brieven in verschillende kringen. Maar er zit zoveel in dat ik dacht, nou, daar is ook wel een preek en wel meerdere preken zijn er uit te halen. Ik weet het niet hoor, maar toen ik jong was, nou, het is nog niet zo lang geleden hoor, maar toen ik jong was, toen had ik altijd verschrikkelijk moeite met het woordje identiteit. Ik snapte eigenlijk niet zo goed wat dat betekende, identiteit. En weet ik het nu ik wat ouder geworden ben. Het heeft iets te zeggen over wie ben ik? Wie ben ik in het diepst van mijn wezen? En de schrijver van dit boek probeert te zeggen, ja, wat is de Nederlandse identiteit? En identiteit is een heel inwoord. Overal zoeken volken en bevolkingsgroepen naar wie zijn wij? Wat onderscheidt ons? Wij zijn anders dan anderen. En dus is het nog steeds een heel hot item. Een hele belangrijke boodschap. Wie ben je? U kent wel die mensen die, als je tegen ze zegt, bij welke kerk hoor je? Dan reageren ze een beetje. Ik ben christen, zeggen ze dan. Ja, ik bedoel, ben je baptist of pinkster of... Nou weet ik wel dat dat niet het belangrijkste is, maar soms helpt het mij om even bij iemand aan te sluiten. Taalgebruik, misschien ken je mensen in die kerk, dus ik vind het altijd wel fijn als iemand zegt, ik kom daar en daar vandaan, uit een baptistengemeente of uit een katholieke kerk, het doet er voor mij niet toe. Ik vind dat prettig gewoon om iets van die persoon te weten. Maar natuurlijk heeft die persoon ook gelijk als die zegt, ja, maar daar gaat het toch niet om. Ik ben christen. Oké. En dan zou ik willen vragen, wat betekent dat dan? Wat betekent het dat je christen bent? En daarom zei ik, al zoekende, ik ga met Petrus op zoek naar wat het wil zeggen om een christen te zijn. En ik heb drie gedachten en ja, de Bima was mij voor, dus die heeft het al verraden. Nou, vooruit maar. En misschien kunnen jullie nog heel veel meer woorden bedenken die horen bij ik ben christen. Ik heb er vanmorgen drie uitgekozen en die sloten voor mij aan bij de eerste Petrusbrief. En ik zeg dan opnieuw met een vraag. Ja, wij christenen, wat betekent dat dan? Betekent dat dat je een vreemdeling bent? Betekent dat dat je een hemelburger bent? Of betekent het dat je een wereldverbeteraar bent? Ik begin even met de vreemdelingen. En degenen die deze brief al een paar keer hebben gelezen of op de Bijbelstudie hebben gelezen, die weten dat, ik moet weer even opzoeken, Petrus die zegt een paar keer, jullie zijn vreemdelingen. Hij schrijft de brief aan de uitverkorenen, de gemeente in Azië, waar nu Turkije ligt, die als vreemdelingen verspreid in de verschillende plaatsen zijn. Hij zegt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling En hij zegt, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Dus het is een uitdrukking die Petrus meerdere keren gebruikt om te zeggen, hé, je bent een vreemdeling, lezer van zijn brief. Nou, oké, dan zegt hij het ook vanmorgen tegen ons. Nou, misschien zegt u, ja, maar dat, ik wil dat niet zo graag zijn hoor. Niet zo graag een vreemdeling zijn. Maar je moet het eventjes plaatsen in het verhaal van wie ben ik als christen. Ik leef op deze wereld, ik leef in Nederland. Wie ben ik? Ja, en toch ben jij, zegt Petrus, een vreemdeling. Want eigenlijk hoor je hier niet thuis. Nou, ik heb een paar dingen opgeschreven en als we vanochtend alleen al over vreemdelingen zouden praten, dan zouden we uren kunnen bezig zijn. Want vreemdelingen, dat weten we nu allemaal, wat dat zijn, wie dat zijn. En elke dag horen we het op de televisie. Dus soms kom je in de Bijbel een woord tegen wat heel ver van je bed is. Maar dit woord is niet ver van je bed. We weten allemaal wat vreemdelingen zijn. En vreemdelingen die hebben een paspoort van een ander land. En nu ga ik even uit van een gunstig geval, dat ze een paspoort hebben. Een paspoort van het land waar ze thuis horen. Maar ze zijn daar gevlucht, ze moeten weg. Je kunt niet alle vergelijkingen toepassen op het christelijk leven. Er zijn maar enkele kleine dingen die opvallen. Maar als je zegt, vreemdelingen hebben een paspoort van een ander land. En als Petrus dan zegt, wij zijn vreemdelingen. Dan hebben wij dus eigenlijk een paspoort van een ander land. Diep in hun hart is een gevoel van verlangen om daar te zijn waar ze werkelijk thuis horen. De meeste vreemdelingen, ze hebben er voorlopig voor gekozen om te vluchten vanwege de situatie in hun eigen land. Maar diep in hun hart is een verlangen om daar te zijn waar ze thuis horen. Daar blijft altijd hun hart naar uitgaan. En ik volg wel eens programma's, interviews, u vast ook, over vreemdelingen. En dan zie je dat. Dan zie je dat mensen blijven verlangen naar het land waar ze vandaan komen. Maar ja, ze mogen nu in het land verblijven waar ze tijdelijk wonen. Want in hun eigen land kunnen ze niet zijn. En in hun nieuwe vaderland, in hun andere land, Nederland bijvoorbeeld, proberen ze goede burgers te zijn in het gastland en zich aan te passen en dienstbaar te zijn. Nou kan u op al die opmerkingen ja maar zeggen. En dat kan ik ook. Want niet alle vreemdelingen gedragen zich als goede burgers en niet alle vreemdelingen passen zich aan en zijn dienstbaar. Een heleboel wel hoor. Ik hoop dat u ook die goede ziet. En die goede tegenkomt. Maar er zijn ook mensen vanuit hun ellende en hun nood. Het lukt ze niet om een goede vreemdeling te zijn. Maar goed, als je even over jezelf nadenkt. Ik leef in deze wereld en eigenlijk hoor ik hier toch niet thuis. Want ik heb een paspoort van de hemel. En diep in je hart is een verlangen. Oh, was ik maar daar. En ik weet dat sommigen van jullie hebben heel sterk dat verlangen. Oh, was ik maar daar. Hier is zoveel moeite en verdriet. En ja, ik moet hier als vreemdeling leven. Maar ik verlang zozeer naar hem. Ja, en toch ben je hier neergezet. Mag je hier tijdelijk wonen. Want de poort naar boven is nog niet ontsloten. En het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk als met de vreemdelingen. Die kunnen niet terug naar hun land vanwege oorlog. Dat is voor ons allemaal niet waar. Daar is een prachtig land dat op ons wacht. Maar daar kunnen we nog niet binnenkomen. En we zitten nog hier in de vreemde. Gelukkig is dat niet het enige wat Petrus ons te zeggen heeft. Petrus laat ons ook zien dat we hemelburgers zijn. Dat is een woord dat we ook op de huiskring een paar keren zeiden. En waar we blij van werden. Wij zijn ook hemelburgers. En Petrus heeft daar een heleboel over te zeggen, want als je een hemelburger bent, dus je hebt je paspoort van daarboven, dan zijn er toch een aantal dingen hier die je daarvan merkt. Het is niet zo, nou ja, ik zie het straks wel, als ik daar uiteindelijk in de hemel kom. Nee, hier op aarde, vreemdeling, maar ook al, ja, je zou bijna zeggen met je kop in de wolk, hè, als je maar niet je kop in het zand steekt. Hè. Je ziet, er komt iets, ik ben een hemelburger, maar wat betekent dat dan hier? Of wat merk ik daar nu van? Nou, ik heb even een paar dingen opgeschreven en die komen allemaal uit de eerste twee hoofdstukken van Petrus. En ik lees het eerst even voor uit de Bijbel. Ik ga niet die twee hoofdstukken helemaal lezen, maar een deel lees ik van hoofdstuk 2. Dus als u mee wil lezen, want dat heb ik niet op de sheet staan, 1 Petrus 2. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt. Een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verkoren heeft om de grote daden te verkondigen. Van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Ik lees nog een heel klein stukje van het volgende stuk. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt recht spreken. En dan vers 18, leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Toen ik de eerste twee hoofdstukken van de Petrusbrief las, toen zag ik, er zijn heel veel dingen die vertellen mij iets over dat hemelburgerschap. En ik heb ze op een rijtje gezet, maar ik heb niet eens heel hoofdstuk 2 uitgemaakt. Er zit nog zoveel meer in, dus wordt vervolgd, zou ik zeggen. Maar ik ga een paar dingen zeggen over wat er staat in deze twee hoofdstukken, van hoofdstuk 1 en 2, die te maken hebben met dat hemelburgerschap. Petrus zegt, jullie moeten als pasgeboren zuigelingen verlangen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. Paulus die spreekt ook een paar keer over melk en dan gebruikt hij het meestal in de negatieve zin. Melk is dan voedsel voor hele jonge christenen of christenen die al lang christen zijn, maar die blijkbaar de stevige kost niet kunnen verdragen. En dan zegt hij, oh, jullie moeten nog met melk gevoerd worden. Dan gebruikt Paulus het negatief. Hier in dit gedeelte gebruikt Petrus het woord positief. Hij zegt, je kunt jezelf vergelijken als hemelburger en je bent geboren in dat nieuwe rijk. En dan verlang je naar zuivere melk van het woord. En eigenlijk zegt Petrus, het is heel belangrijk dat je, als je werkelijk wil groeien, op weg naar je eindredding. Je bent gered, maar je bent ook nog onderweg naar de eindredding. Dan moet je dat woord tot je nemen. Je moet het woord lezen. Je moet het woord niet alleen even lezen, maar in je opnemen. Ernaar gaan leven. Kouwen erop. Kouwen erop betekent voor mij altijd, wat staat er nou en wat doe ik er nou mee? Mensen zeggen soms, ja, dit en dit is zo oppervlakkig. Nee, zeg ik, je moet het lezen en dan moet je erop kouwen. Je moet ermee aan de slag gaan. Het is mij opgevallen dat Petrus zoveel beelden gebruikt, dat het mij op een gegeven moment ging duizelen. Daarom ben ik ook gestopt en gedacht, er komt nog een tweede preek. Maar ik heb er toch een aantal opgeschreven en ik heb ze u ook voorgelezen. Petrus zegt ook, jullie zijn levende stenen. Christus is de levende steen en hij is verworpen door de bouwlieden. In dit geval is dat het Joodse volk. Maar juist Christus is de hoeksteen geworden van een nieuw gebouw. De gemeente, de kerk. En hij zegt, jullie moeten je als stenen daarbij voegen. Ook levende stenen. Stenen die iets te betekenen hebben. Het moet niet, oh nee, ik hoor er ook bij. Waar hoor jij bij? Ik hoor er ook bij. Nee, het is een levendmakende geest die in je woont. En als zodanig mag je je voegen bij het bouwwerk van Christus. En hij is de hoeksteen. Ik ga vandaag dat beeld niet verder uitwerken. Daar kun je ook heel veel over zeggen. Ik heb ervoor gekozen om eens even te laten zien, hallo, wat betekent het eigenlijk dat wij hemelburgers zijn? Een levende steen. Ik laat me gebruiken in de kerk van Christus om mee te bouwen. Een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen. Nou, wat zijn dan die geestelijke offers? De tijd van de dierenoffers is voorbij. Maar, zegt Petrus, jullie zijn een priesterschap. Jullie zijn priesters. Sommige mensen denken dat de mannen alleen priesters zijn, maar dat is echt niet zo. Jullie, christenen, jullie zijn priesters. Een heilig priesterschap. En je brengt geestelijke offers. En wat zijn die offers dan? Dankzegging, lofprijs, maar ook de liefdedienst aan elkaar. En dat vond ik wel heel mooi om dat te lezen. En daarvoor heb je weer heel veel andere teksten nodig. Die haal ik er nu niet bij. Dan duizelt het u helemaal. Maar het gaat erom, de offers die wij brengen zijn dus offers van dank en lofprijs. Maar het zijn ook offers van praktisch dingen doen. Mijn lichaam, mijn leven als een offerande aan God geven. In de dienst aan God en aan de naaste. Een uitverkoren geslacht. En dit is zo mooi, dit zijn allemaal woorden die oorspronkelijk tegen Israël gesproken zijn. En we zeggen niet dat Israël heeft afgedaan. Israël is er nog steeds en God heeft nog steeds een plan. Maar daarnaast is gekomen de kerk, de gemeente, het volk van God. Wij, jullie, zegt Petrus, een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, dat heb ik even tussen haakjes gezet, omdat die priesters al een keer zijn langsgekomen. Een heilige natie. Niet Israël van vroeger, een klein beperkt groepje. Maar ieder die de naam des Heren aanroept, hoort bij dit grote geheel. Bij het bouwwerk. Bij die natie. En weet je wat zo mooi is? Al de dingen die hier gezegd worden, Dat gaat niet over een individu, maar dat gaat over ons samen. Daar moeten wij nog altijd aan wennen. Wij in het Westen zijn zo individualistisch. Het gaat over mij, als Jezus in mijn hart is. Ik met Jezus, Jezus en ik. Dat is ook wel waar. Maar de woorden die gesproken worden door de apostelen, door de evangelisten, gaan altijd over wij. Over de groep. Over het nieuwe volk van God. Zonder dat hij het oude volk helemaal heeft afgedaan. Hoe hij daarmee verder zal gaan, weten wij niet. Maar er is een nieuw volk waar wij bij mogen horen. Een volk dat de grote daden Gods mag verkondigen. Eerst was je geen volk, zegt Petrus. Nu ben je Gods volk. Eerst hoorde je bij de heidenen. En het heil was voor de Joden. Maar nu ben je Gods volk. Eens zonder ontferming. En nu wordt ontferming ons geboden. Wauw. Lieve mensen, weet je, toen ik hierover na ging denken, toen ik hierover ging kauwen, herkauwen, toen dacht ik, het is zoveel. Kan ik dat allemaal wel bevatten, wat het betekent om een wereldburger te zijn? Om bij dat volk te horen, dat apart gezet is. Dat een priesterfunctie heeft, die hebben wij dus allemaal. Dat een bouwfunctie heeft, die hebben wij dus allemaal. Hemelburgers. Nou, tot zover zou je kunnen zeggen, komt het nog wel aardig bij elkaar. Ik ben een vreemdeling, ja, maar eigenlijk ben ik een hemelburger. Maar toch had ik nog een derde woord, dat heb je ook al gezien. Wereldverbeteraars. En nou weet ik, sommigen zullen misschien denken, ja Connie, dat is geen Bijbels woord. Nou, dat klopt wel. Als het gaat om het letterlijke woord, vind je niet in de Bijbel een woord dat heet wereldverbeteraar. Nee. Maar als je de brieven leest, en met name ook deze hoofdstukken van Petrus, dan zie je wel dat het, als je een hemelburger bent, dat het nu nog niet gaat over in de hemel lopen. Oh, wat heb ik het hier fijn. Het gaat erom dat je met in je achterhoofd de gedachte, ik ben een hemelburger, hier op aarde leeft en woont. En dus vanmorgen ook al in de gebeden gezegd. Ik vond het heel mooi. Net alsof iemand even mijn aantekeningen had gelezen. Want met alles wat je ontvangen hebt, kun je niet in je hoekje gaan zitten. Oh, wat heb ik het toch goed. Ik ben een hemelburger. Oh, wat heb ik het toch goed. Nee, je bent nog steeds ook op deze aarde gezet met een opdracht en met heel veel opdrachten. Ik heb er een paar opgeschreven. Ik heb niet alle teksten er meer bij gezet. We worden opgeroepen om een heilig leven te leven. Heilig, apart gezet voor God. Dat betekent niet straks in de hemel leef ik een heilig leven, want ik ben een hemelburger. Nee, hier op aarde moet ik een heilig leven leven. Leef ik anders dan de mensen om me heen. Ik moet ontzag hebben voor God. Ik moet de grote daden van God verkondigen. Nou, daar ben je ook wel je hele leven mee bezig. Dus wat ik vooral wil benadrukken is dat als je een hemelburger bent, dat je het hier nog behoorlijk druk hebt, hier op aarde. We kennen allemaal wel die mensen die zich terugtrekken. Ja, weet je, ik voel me niet zo thuis op deze wereld. Dat zijn degenen die zich echt vreemdeling voelen. En ik weet dat ik straks naar de hemel ga. Ik ben een hemelburger. Prachtig. Maar er is nog een tussentijd. Een tussentijd waarin je moet leven. Ja, ik heb het maar wereldverbeteraar genoemd. Je mag ook andere woorden gebruiken, maar ik vond het moeilijk om een goed woord te vinden. Het gaat erom, je bent christen, je moet het nog wel hier zien te redden en niet alleen overleven, maar ook zo in de wereld staan dat jouw aanwezigheid verschil uitmaakt. Dat de wereld een klein beetje verandert door jou. En dan kan je natuurlijk denken, ja, hallo, hey, Ik kan toch niet die hele wereld op mijn nek nemen. Ik kan toch niet de wereld verbeteren. Je kunt niet de hele wereld op je nek nemen. Dat kan niet. Dan bezwijk je. Dan ga je naar je bed en je trekt je deken boven je hoofd en je bent er niet meer. Want ik kan de problemen van de wereld niet oplossen. En we weten allemaal waar we het over hebben. Deze week, deze dagen. Alle dreiging die er is, alle rampen die er zijn. Ik, waar heb je het over? Wereldverbeteraar. Ja, en toch denk ik. Ik ben hier nog als christen. En mijn toekomst is wel daar in de hemel. Dat is zeker zo. Maar hier moet ik wel een verschil maken. Moet ik de kleine wereld waar ik in leef, moet ik verbeteren. Daar moet ik het anders doen. Dat geldt voor je huisgenoten. Dat geldt voor de mensen op je werk. In de straat, in de familie. Ik weet niet waar je allemaal komt, wat voor contacten je hebt. Daar kun je iets doen. Iets laten zien van de liefde van God. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens. Maar leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Opdat zij, die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen. Dus dat betekent als wij goed leven, goede daden doen. Nou, eerlijk is eerlijk. Het is niet zo dat altijd dan alles keert ten onze gunste. Dat is niet zo. Maar vaak kunnen wij wel, als mensen eerst tegen ons zijn, door een ander gedrag, door een andere houding, kunnen wij wel iets doen aan de verbetering van de omstandigheden, van het klimaat. En ik word altijd weer opgebouwd door verhalen van mensen die dat ook gedaan hebben. En ik dacht, elkaar liefhebben. Toen moest ik denken aan wat ik van de week had gelezen over de kerk in Syrië. En ik ben heel, heel diep onder de indruk van alles wat daar gebeurt. De meest verschrikkelijke dingen die daar in Syrië gebeuren. En de kerk die daar ook zo leidt. En ook andere landen in het Midden-Oosten. En als ik dan lees wat de mensen daar ook voor elkaar betekenen. En iemand zei, kerken in Syrië geven niet op, want er is altijd hoop. En als ik die verhalen lees, dan word ik heel klein. Want dan denk ik, ja, ik wil ook wel een beetje de wereld verbeteren en het goed doen. Maar wat kan ik en wat doe ik dan in werkelijkheid? Nou, ik werd in ieder geval heel erg bemoedigd door deze mensen van Kerk in Actie, die allerlei contacten leggen met kerken in het Midden-Oosten en daar hulp, concrete hulp, brengen. Er is altijd hoop, zeggen zij. Ik heb nog een andere folder bij me, die mag u straks ook wel kijken. Want ik heb ook zo het gevoel, de hele wereld is kapot, waar begin ik? Dus ik kan je ook vanmorgen niet eens alles vertellen, maar dit was een stukje wat bij mij kwam. Elke maand komt er een blad over kerk in het Midden-Oosten en kerk in actie. En ik zie dat er mensen zijn die zich inzetten om de wereld te verbeteren. Soms maar zo'n klein stukje. En soms wordt het weer omvergemaaid. En toch zijn er steeds weer mensen die zeggen, er is hoop, er blijft hoop. Ik wil nog graag één voorbeeld geven. Niet toegeven aan zelfzuchtige verlangens, stond hier. Want die zelfzuchtige verlangens, die brengen je leven in gevaar. Ik las het verhaal van een zwemkampioen. En ik had nooit van hem gehoord. En zelfs John had niet van hem gehoord. Die weet meestal wel heel veel. Maar dit verhaal kende hij ook niet. En we hebben het samen opgezocht. Een Armeense zwemkampioen, die heeft een geweldige prestatie geleverd. Hij was een Armeniër. De Armeniërs zijn christen. En hij had al diverse medailles gehaald. En op een dag liep hij te joggen langs de waterkant. En hij zag dat er een bus aankwam met inzittenden. En de bus die gleed in het water. En het was een afschuwelijk gezicht, want de bus die zonk. En deze man, moeilijke naam, Shavarsh, Karapetian, op mijn manier uitgesproken. Deze man, die sprong in het water. Hij sprong naar de bus toe. Zand in zijn oog, hij kon niet goed zien, want er was heel veel zand doordat die bus daar naar de bodem was gezakt. Hij zwom naar de bus toe. Hij trapte de ruit in, de achterruit. En hij begon om mensen uit de bus te halen en naar boven te brengen. Een geweldige prestatie. Ja, ik kan niet zeggen dat hij iedereen gered heeft. Daar was gewoon geen tijd voor. Hij heeft 20 mensen hebben het overleefd. Die heeft hij één voor één naar de kant gebracht. En die mensen zijn bijgekomen. Want het was een enorme klap, dus de meesten waren ook bewusteloos. En 20 mensen hebben die ramp overleefd. En toen hij uiteindelijk zelf op de kant kwam, toen bloedde hij aan alle kanten. Hij had glas in zijn armen, in zijn benen. En hij raakte in coma. En hij is 45 dagen in coma geweest. En uiteindelijk is hij uit zijn coma bijgekomen. En hij heeft nooit meer zijn zwemkampioenschap op kunnen pakken. Want hij was op zijn luchtwegen zo beschadigd. En ook zijn ogen. Dus hij kon niet meer zijn oude sport op zich nemen. Maar hij heeft het overleefd. En hij is min of meer genezen. Genezen op zo'n manier dat hij nog wel kon voortleven. Nou, dit stond op mijn kalenderblaadje. Ik heb een kalender waar allemaal mooie verhalen, of soms minder mooie verhalen, uit de geschiedenis op staan. En toen gingen we dus even googlen van wie was die man nou. En wat blijkt, jaren later heeft hij nog eens zijn leven gewaagd. Toen hij voorbij een brandend huis kwam. En hij is dat huis binnengerend. En heeft mensen uit dat huis gered. En heeft daar veel brandwonden aan overgehouden. Littekens. En ook daarvan is hij hersteld. Niemand van ons krijgt exact dezelfde kansen als deze man. Maar ik moest eraan denken toen ik las. Niet toegeven aan zelfzuchtige verlangens. Hoe vaak ben je niet toch op jezelf gericht? Iemand zei eens, als je iemand om hulp moet vragen, kan je maar het beste iemand vragen die het al druk genoeg heeft. Want die persoon is nog wel bereid om nog iets te doen. Maar mensen die niks doen, zich om anderen niet bekommeren, die moet je maar niet vragen. Want die zeggen, oh, ik heb het zo druk, of oh, ik ben niet lekker, of allerlei excuses. Zijn wij wereldverbeteraars? We zijn het. Daartoe zijn we geroepen. En ik laat u nog even die tekst zien. Ik heb hem net nog gelezen. Leidt te midden van de ongelovigen een goed leven. Opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt recht spreken. God wil namelijk dat u door het goede te doen, onwetende dwazen de mond snoert. Wauw, dus toch een wereldverbeteraar, een wereldveranderaar, een change agent, hoe je het wil noemen. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Ik ga terug naar de beginvraag. En de beginvraag was, wie zijn wij als christen? Als mensen zeggen, wie ben je? Nee, ik wil niet zeggen bij welke kerk ik hoor. Ik ben christen. Oké. Wat zeg je dan? En misschien na mijn boodschap van vanmorgen zeg je ook weer dan wel 10 andere titels. Prima. Ik vind dit al heel veel. Zijn we vreemdelingen? Of zijn we hemelburgers? Of zijn we wereldverbeteraars? Misschien hebt u het antwoord al begrepen of geraden. We zijn het alle drie. Alle drie tegelijk. We leven in een soort als je het even bij deze punten houdt, in een soort driehoek. Ja, ik ben een vreemdeling. In mijn achterhoofd weet ik dat ik een hemelburger ben. Maar ik ben nog wel met die punt van die driehoek hier op aarde. En daar mag ik in mijn omgeving doen wat ik kan om de wereld te verbeteren. Nogmaals, neem het niet te hoog op vanmorgen, maar denk aan uw eigen kleine wereld, aan uw mogelijkheden. In uw gezin, in uw straat, in uw familie, in uw werk. Aan uw portemonnee. Wat kunnen wij doen om mee te helpen om de wereld te verbeteren? Dat de mensen aan ons kunnen zien, zij zijn veranderde mensen. Ik ben heel erg uitgedaagd door Petrus. Ik dacht, Petrus, je zegt zoveel. En dat stukje heb ik al zo vaak gelezen. Maar als studerende van de week heeft het meer inhoud voor mij gekregen. Het besef dat ik als vreemdeling hier ben, hier niet helemaal thuis hoor, toch tegelijkertijd die hemelburger ben, met een heleboel opdrachten, en dat ik mijn stukje mag doen om de wereld te verbeteren, met Gods hulp, met Gods genade natuurlijk. Ik verbeeld mij niks. Maar stil gaan zitten, wegduiken, dat is niet het antwoord. Als we de ellende zien op de televisie, dan willen we wel wegduiken. Ik wel. Lekker een boek pakken en lekker een televisieserie kijken, mag best wel af en toe. Maar tegelijkertijd moeten we ook weer wakker worden. Wat kan ik doen? Hier ben ik. Amen. Oh ja, hier is het blad. De kerk in het Midden-Oosten. Zout. Zout. Zullen we een moment stil zijn in gebed? Heer, wat is uw woord rijk. Zoveel beelden, zoveel woorden die op ons slaan. En u roept ons vanmorgen op om al die woorden ons toe te eigenen. Om te beseffen dat we vreemdeling zijn. En tegelijkertijd dat we mogen weten, ja, maar ik ben ook een hemelburger. Dat hoort ook bij elkaar. Hier ben ik in zekere zin vreemd, omdat ik bij de hemel hoor. Maar het feit dat ik bij de hemel hoor, dat betekent dat er ook dingen van mij verwacht worden. Dat ik ook mee mag helpen, mee mag dragen aan de nood van deze wereld. Heer, ik kan het niet. Ik zou soms ook weg willen duiken, maar u roept ons op om strijdbaar te zijn binnen ons vermogen, binnen onze eigen kringen. En te laten zien dat wij anders zijn, omdat wij u kennen. U kent iedereen hier in deze zaal, iedereen met een eigen verhaal, met een eigen verdriet, met eigen pijn. Kom bij ons. Genees ons en maak ons sterk om te kunnen dienen. Om levende stenen te kunnen zijn in uw bouwwerk. Amen.